Triathlon Praat, een palindroom, aflevering 323. En we zijn vandaag een dagje later. En dat is dit keer helemaal bewust. Want we wisten dat er groot, zeg gerust, breaking news aan zat te komen. En we wilden niet dat we dat in de podcast, net misten. Dat wilden we echt
gaan bespreken. We wouden het een keer doorbreken, hè, want
precies.
Ze hebben het ons al een paar keer gelapt.
Ja, maar die eikels, we trappen het niet nog een keer in. maar nee, dit was zo groot nieuws dat we dat gewoon in de podcast wilden hebben. Dus we hebben gisteren tegen elkaar gezegd, we wachten een dagje, dan kunnen we het nog meenemen. En het nieuws is nu letterlijk Hans 5 minuten oud eigenlijk. Dus we nemen gelijk op toen het persbericht online ging. Ik wist het al wat langer. Nou ja, jij wist het een uurtje geleden of twee uurtjes geleden. Ik had al wel tegen jou gezegd, sorry, nog steeds aan het hoesten, dus dat is ook nog niet helemaal top. Maar ik had al wel tegen jou gezegd, laten we dus wachten, want ja, het is echt wel gewoon iets groots. Maar Hans, we gaan het gewoon erover hebben. Wat vinden we ervan? Want Challenge Family sluit aan bij de PTO. De PTO heeft een meerderheidsbelang overgenomen van Y11. Dat is de voormalige investeerder in Challenge Family. Nu dus de PTO, een meerderheidsbelang. En daarmee worden vanaf 2027, want dit jaar 2026 verandert er eigenlijk nog niks. Maar vanaf 2027 gaan al die Challenge Family wedstrijden onderdeel uitmaken van die Triathlon World Tour. Die daarmee in één klap rond de 80 wedstrijden beslaat. De Challenge Family wedstrijden zullen in principe die onderhangende Challenger series gaan vormen, waarover we natuurlijk in december al gesproken hebben. En dat is voor profatleten interessant, omdat dat eigenlijk de opstapwedstrijden zijn naar dan straks die T100 en T50 Championship series. Positief, negatief, Hans?
Goh, beetje dubbel, beetje van alle twee. Het is vooral eerst. Ik voelde hem een beetje aankomen. Ik weet niet wat het was. Het had er natuurlijk ook mee te maken dat jij al een paar dagen hintte op. We gaan even de podcast een dagje verplaatsen. Want er komt heel groot nieuws aan. En toen ik bij jou aan het poken was van. Wat is dan dat nieuws? Dan zei je van ja, maar deze keer kan ik er echt niks over zeggen. En toen dacht ik ja. Daar is wel een kans dat dat met Challenge te maken heeft. En als het met Challenge te maken heeft, ja, dan. Het is duidelijk dat de PTO op overnamepad was. Eerst met de overname van die Triathlon World Tour en met World Triathlon, de hervorming van de WTCS-wedstrijden naar de zogenaamde T50 triathlons in 2027. Dus ik voelde al een beetje aan mijn water van dat dit er mogelijk zat aan te komen. Ik denk dat het voor de PTO een serieuze vooruitgang kan betekenen. Want je krijgt er een pak goed georganiseerde wedstrijden bij en krijgt te maken met een hele goede structuur die in het teken ook van de atleten staat. Dus ik ben daar wel positief over. Langs de andere kant vrees ik een klein beetje voor de eigenheid van Challenge Family. En stel ik me ook wel vragen, Tim. Maar goed, dat zal ongetwijfeld later beantwoord worden, die vragen. Van hoe moet het nu verder met een aantal wedstrijden? Blijft bijvoorbeeld Almere nog een EK? Wat gebeurt er met de championship? Waren zo wat de eerste vragen die bij mij opkwamen. Hè?
Ja, nou ja, dat zijn volgens mij hele valide vragen. Je zou het ook andersom kunnen bekijken. Wat gaat dit bijvoorbeeld betekenen voor, laten we zeggen, de kleinere en misschien niet sterkst georganiseerde challengewedstrijden? Hè? Noem een Vierboeco is daar misschien een goed voorbeeld van. Dat is natuurlijk redelijk klein. Of Challenge San Remo, waar natuurlijk de kwaliteitsstandaarden niet per se altijd gehaald worden. Kijk, blijven die wedstrijden ook interessant voor de PTO? Hè? Ja. Ik snap dat je als PTO interesse hebt in, nou ja, laten we zeggen, Taiwan, Almere, Rood, Barcelona, noem alle grote wedstrijden maar op. Dat zijn er ook echt wel veel. Maar er zijn bij Challenge Family natuurlijk ook best wel wat kleinere wedstrijden. Die ja, gewoon als lokale of nationale race, zeg maar, hartstikke prima zijn. Maar het zijn nou niet per se de wedstrijden die misschien heel interessant zijn voor een live broadcast. En daarmee dus aansluiten bij de visie van de PTO. En ik moet wel zeggen, kijk, wij zijn altijd, ik ook, ik ben altijd positief geweest over de PTO. Ze is een toporganisatie natuurlijk. Dus dat begrijp je. Dat gaat ook niet veranderen. Nee, kijk Hans, we hebben in het verleden kritiek gehad op de PTO. Net als alle andere media. En ik denk ook dat dat helemaal op zijn plaats is. We hebben ook altijd eerlijk gezegd dat het de laatste tijd leek te verbeteren. Met natuurlijk enorme flaters daar gelaten. Om dan maar eventjes... waar was die wedstrijd met dat te mistellen? Waar was
ja, Dubai, hè? Ja.
Dubai, inderdaad. Weet je wel, kijk... Maar er was wel duidelijk dat de lijn omhoog gevonden leek te worden. Toen werd natuurlijk in december die Triathlon World Tour aangekondigd. Daar waren wij allebei best wel enthousiast over. Hè? In de zin van, het is goed dat de sport misschien wat uniformer gaat worden. Waarbij we niet tig verschillende kampioenschapswedstrijden hebben. Nou, met deze overname lijkt daar natuurlijk een hele mooie volgende stap in gezet te gaan worden. En kijk, wij waren vorige week in Gran Canaria, Challenge Race Meeting. Daar hebben wij verschillende meetings ook gehad met een team van de PTO, inclusief Sam Renouf, de CEO.
Ja, mijn grote vriend.
Hè? Mijn grote vriend. Nee, maar je kan niet anders zeggen, Hans. Kijk, ik heb ook lang één op één nog even met hem gesproken. En dan krijg je ook een iets ander beeld van hun visie, zeg maar. En dan sta ik er toch ook wel iets positiever tegenover in dat opzicht. Dat ze hebben misschien meer visie dan je vanaf de buitenkant zou kunnen vertellen. En een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat Sam Renouf tegen mij zei, puur mediagericht. Hij zei van, wat wij natuurlijk heel erg merken is dat media geneigd zijn te schrijven, net zoals dat profatleten dat geneigd zijn te zeggen, dat wij eigenlijk niet meer doen waar we ooit voor ontstaan zijn. Hè? Namelijk het opkomen voor de professionele triatleten, ja, en hen een beter leven geven. Want jullie zijn veel meer geschoven naar een organisatie. En toen zei hij ook, en ik neem mezelf dat heel erg kwalijk, zei Sam, want misschien moeten we dat verhaal ook duidelijker vertellen. Maar het was vanaf dag één evident dat we een wedstrijdorganisatie zouden worden. Want ergens moet je geld vandaan gaan halen. En natuurlijk zijn investeringsrondes leuk en is het fijn als je grote sponsoren achter je hebt. Iets waar ze natuurlijk vol op inzetten. Maar zonder wedstrijden te organiseren heb je de aidsgroepers niet. En de aidsgroepers zijn ook voor de PTO uiteindelijk van levensbelang om nou ja, levensvatbaar te zijn. Hè? Maar ook om de sport, om mensen enthousiast te houden over je sport. In dat opzicht is de stap naar Challenge Family natuurlijk een grote, denk ik. Een belangrijke ook voor hun. In dat opzicht denk ik wel, ja, dit kan best wel interessant zijn.
Ja, dit is...
Je moest er even over nadenken.
Ik snap dat hij het zegt. En ik denk dat dat ook wel een van de beweegredenen is van de PTO om met Challenge Family in zee te gaan. Die participatie, hè, dat was ook een van de zaken waar ik meteen aan zat te denken. Je krijgt er ineens plots een hoop wedstrijden bij, met flink wat deelnemers in een aantal gevallen. Niet alle wedstrijden zijn even succesvol binnen Challenge Family, maar er zijn er best wel bij die flink wat agegroepen strekken. Je hebt ook een specifiek type agegroeper dat graag naar de Challenge Races trekt. Dus ik zat dat daar straks wel te bedenken toen het persbericht doorkwam van ja, hier zit wel wat in om de volgende stap te zetten, zijn de PTO, om meer de mass participation te krijgen. Iets waar, en daar moeten we ook eerlijk over zijn, Ironman ook gewoon volop blijft opzetten. Ik bedoel, hun Ironman Pro Series, dat is mooi voor de uitstraling naar de pers toe en naar ja, de fans van de pro's, maar de grote meerderheid die zij willen bereiken zijn die first-timers. En die zijn massaal aan het inschrijven voor Ironman-wedstrijden. Die vier nieuwe races die aangekondigd werden dit jaar in Europa, alle vier uitverkocht op korte tijd. Ik ben ervan overtuigd. Ik dacht van de week dat verhaal, daar moeten we zo dadelijk ook nog even over hebben, over Versailles als nieuwe wedstrijd. Ja, die gaat ook in een mum van tijd uitverkopen. Dus je ziet dat de grote brands zetten echt wel in op participatie. Daar zit namelijk het grote geld. Niet alleen qua inschrijvingen, maar dat is ook voor je sponsors interessant. Je expo, die leeft niet van de pro's.
Nee. Hoe kijk je überhaupt naar die ontwikkeling? Want we gaan hier zo natuurlijk nog even wat uitgebreider over vertellen. Maar dit nieuws komt in dezelfde week dat ook de Supertrai bijvoorbeeld haar eigen format volledig omgooit. En met een eendaagse finale van $800.000 komt. Vorige week bespraken we al met elkaar dat eigenlijk alle grote merken nu zijn overgestapt op de 20 meter drafting rule. Mm-hmm. Nou, een paar weken geleden dus die introductie van de Triathlon World Tour. Er gebeurt eigenlijk elke week nu iets ontzettend groots. Want dit verandert de triathlonsport natuurlijk volledig, hè?
Mm-hmm.
Ja, in wat voor tijd leven we dan, Hans? Want niks lijkt eigenlijk ook meer zeker, hè? Wat dat betreft.
Nee. En af en toe lijkt het bij mij ook reactie op reactie op reactie. Dat vond ik vooral bij Supertrai een opvallende, waar zij echt wel begonnen zijn als een beetje de alternatieveling in het hele wereldje. Hè, met aparte raceformats op exotische locaties, grote prijzenpot, dikke pro's erbij. Vervolgens zijn die dan gaan kijken van, ah, we gaan er teams van maken, dan krijg je die teamcompetitie, dat is leuk, en we verzinnen er nog wat zaken bij. Maar die keren nu ook gewoon terug eigenlijk naar de standaard, wat ook daar massaparticipatie is. Wedstrijden waarin en de pro's en de agegroupers kunnen aantreden. En je hebt ook al hun buy super try wedstrijden. Ik vond het overigens een opvallende dat hun communicatie kwam in ongeveer dezelfde week als wij ook hebben aangekondigd dat die nieuwe triathlon in New York boven de doopvont wordt gehouden.
Ja.
Wat eigenlijk een buy super try race zou worden, maar die niet doorgegaan is in 2025. En waarover super try ook in alle talen zwijgt. Dus ik vond het sowieso al opvallend dat er zo een aantal aankondigingen op elkaar volgden. Het lijkt wel alsof ze op elkaar zitten te wachten en denken van ja, nu gaan we. Dus hetzelfde beetje met de 20-meter-regel. Dat was ook persbericht na persbericht op dezelfde dag, hè, Tim.
Ja, nee, dat is het inderdaad. Iedereen kijkt nu natuurlijk ook naar elkaar. Ik denk ook nog trouwens, goed om te zeggen in het verlengde van het nieuws wat dus vandaag naar buiten is gekomen en wat echt wel de komende weken slash maanden heel wat voet in de aarde gaat hebben, denk ik, is dat er dit jaar, 2026 dus, niks verandert. Challenge Family wedstrijden blijven zoals ze zijn. En je gaat dus niks veranderd zien worden in de afstanden, dan wel de branding of parcoursen of wat dan ook. Vanaf 2027 zijn ze dan onderdeel dus van die Triathlon World Tour. Nou ja, dan zal je dus zien dat de middle distance in principe naar die T100 afstand zal gaan. Daarbij houden organisaties nog wel de vrijheid dat ze de World Triathlon marge mogen aanhouden. Dus dat betekent dat het nog steeds een bij wijze van spreken 86 of 87 kilometer fietsparcours kan worden. Dus eigenlijk verandert daar ook niet zo heel veel. Branding zal natuurlijk wel gaan veranderen, denk ik. Maar misschien wel het meest belangrijke wat heel veel luisteraars dan ook afvragen, denk ik. Wat gaat er gebeuren met de iconische lange afstanden van Challenge? Hè? Dus dan heb je Almere, Taiwan, rood vooral natuurlijk. Daar gebeurt in principe niks mee. Of in principe, daar gebeurt niks mee. Dat blijft gewoon de klassieke lange afstand. Dus gewoon 3,8, 180, 42. Het zou zomaar kunnen dat er een keer een long distance series of zo opgericht gaat worden. Denk ik, als ik zo tussen de regels doorlees. Maar daarover is nog niet echt iets besloten. Maar mensen hoeven in ieder geval niet bang te zijn dat het bijvoorbeeld ineens zo'n gekke O3 afstand gaat worden. Of een T200. Die long distance wedstrijden die blijven. Nou ja, eigenlijk zoals ze zijn. Dat is wel belangrijk ook, denk ik, Hans. Want voor heel
Ja,
veel triatleten is dat echt de essentie van de sport ook.
dat denk ik ook wel. En plus, je praat hier over Almere en Rood, wat dat naast Hawaii gewoon, ja, ze horen binnen de drie iconische wedstrijden ter wereld, hè. Het zijn de drie oudste volledige triathlons.
Ja, wat dacht je van Taiwan, Hans? Ruim 10.000 deelnemers, hè?
Ja, ook daar, ook daar. Dus ja, het zijn. Ik stelde me meteen de vraag toen ik het bericht zag van oei, wat nu met Rood en Almere vooral? Ook omdat dat zijn wel, met alle respect voor Taiwan, hè, dat is ook een enorme grootte qua deelnemers, maar de uitstraling van een Rood en een Almere is toch wel een pak groter, ook onder de pro's.
Ja.
En toen ik zag van ja, de Challenge Family wedstrijden die komen dan onder die Challenger Series, dan denk ik, ja, maar je gaat Rood en Almere toch niet in een Challenger Series stoppen. Dat verdient wel het predicaat hoofdwedstrijd met alle toppro's en dik prijzengeld erbij en dergelijke.
Ja,
Dus ja, die vraag stelde ik mij inderdaad ook.
of wellicht bijvoorbeeld voor Almere gedacht, dan eventjes, zou het zomaar kunnen dat de lange afstand natuurlijk op zichzelf blijft en dat de halve afstand wel een Challenger Series wedstrijd gaat worden. Dat zou natuurlijk best kunnen. Ja, kijk, als je nu naar Almere, echt specifiek Almere kijkt, dan heb je een hele mooie long distance wedstrijd. Waarin weet je wel, het is de grootste wedstrijd van Nederland, heel populair. Maar laten we heel eerlijk zijn, hebben we natuurlijk ook al heel vaak met elkaar besproken. Het is niet de wedstrijd waar de Christian Bloemenvelds, de Magnus Dietleffen, de Lucy Charles aan de start staan. Het is altijd, het niveau zit daar net onder. Neem niet weg dat de winnaars van Almere en ook de nummers 2 en 3 toppers zijn die, nou ja, weet je, kijk naar Menno Kolhaas, Wild Reper, Tristan Olij, noem ze allemaal maar op. Ook bij de vrouwen. Dat zijn allemaal atleten die later ineens top zijn op Kona, op wereldtijden neerzetten.
Ja.
Maar het zijn nog steeds niet de Bloemenvelds. De middle distance, razend populair, maar geen profrace.
Uh-huh.
Je zou nu onder dit nieuwe predicaat natuurlijk kunnen zeggen, oké, je gaat en op de lange afstand misschien wel nog grotere namen aantrekken, en op de middle distance kun je onder die challenger series een hele interessante profrace gaan neerzetten.
Ja,
het zou zomaar kunnen.
Ja, ja.
Maar ja, dat, wat vind je daarvan?
Ja, goh, ik weet het niet. Ja, het risico is dan dat de profrace, zeg maar, de grote profrace, het volledige triathlonverhaal gaat overschaduwen. Dat is de eerste bedenking die ik mij daarbij maak. Terwijl een wedstrijd als Almere verdient gewoon vol voor de full distance te gaan. En hetzelfde voor rood. Stel je voor dat je rood een halve erbij gaat doen of een 100 kilometer race. Ja, ik denk dat er weinig Duitsers gaan wakker liggen van die halve. Die willen gewoon rood volledig doen.
En als je dan 2 dagen doet, Hans, ik zit nu echt, dit is puur out of the box, denk ik, wat we nu doen. Dus dit is niet aangekondigd of zo. Dit is gewoon puur wat wij even opties bekijken. Hoe zou je daar dan tegenover staan? Dus dag A of dag 1, de middle distance. En dan dag 2 doe je gewoon nog de long distance.
Ja.
Nou, je bent geen fan, hoor ik al.
Nee. Ja, ik zeg het heeft met mijn identiteit en mijn eigenheid van de wedstrijden te maken. En hoe je het ook draait of keert, één van de twee gaat altijd ondergesneeuwd raken door de andere. En het is dat een beetje waar ik mee zit. En ik denk zowel rood als Almere. En kijk, we moeten daar eerlijk in zijn. In Almere starten meer volk op de halve dan op de hele. Dus qua participatie zou je kunnen zeggen van ja, de halve, daar trekken we meer volk mee, maar de hele is wel de wedstrijd met uitstraling. Dat is een van de oudste ter wereld, die wil je gewoon een keer gedaan hebben. Dat moet een bucketlist race zijn voor heel veel atleten, en dat is het ook, denk ik. Dus ja, daar blijf ik wel een beetje zitten. Dus waar jij daarnet naar hintte van misschien een full distance tour, ja, daar zou ik ook wel de oren naar hebben. En wat je dan mogelijk ook krijgt, want dat vind ik op dit moment een beetje het manco bijvoorbeeld van de Ironman Pro-series, is daar tellen de volledige Ironmans natuurlijk zwaar door. Waardoor je toch wel een onbalans krijgt in dat eindklassement tussen de atleten die volop op de halve afstand gaan en de atleten die dan die twee combineren. Want je moet het wel combineren, want met alleen maar 2 of 3 goede Ironmans kom je er ook weer niet in dat klassement. Dus op zich zou dat niet eens een slechte zet zijn, denk ik, om te zeggen van wij gaan voor een apart full distance klassement bijvoorbeeld.
Hoe kijk jij nu, of hoe denk jij dat Ironman hier naar kijkt? Zouden ze hier zenuwachtig van worden?
Ik denk voorlopig niet, maar ik denk dat ze dit wel goed in de gaten gaan blijven houden, want de PTO wordt in één klap een stuk groter en tot hiertoe was eigenlijk Challenge de grote concurrent van Ironman. En de T100, ja, wat meer gericht op de pro's, maar zeker niet naar massparticipatie. Dat kan nu wel een ander verhaal gaan worden. Want de PTO wordt nu eigenlijk gewoon de tweede grootste na Ironman. En gaat daar qua aantallen wedstrijden gaan ze redelijk in de buurt komen. Alleen ja, zolang Ironman zijn wedstrijden volop uitverkoopt, blijven ze natuurlijk dat voordeel wel houden. En ze hebben natuurlijk die heel sterke branding. Ik denk toch wel dat dat ze in Amerika, waar ze nu ongeveer wakker worden, wel met grote ogen naar dit persbericht gaan kijken.
Ja, en hoe denk je dan dat het voor de gemiddelde triatleet is? Moeten we ons misschien ook wat zorgen gaan maken, wat we natuurlijk vorige keer al een beetje bespraken met die World Triathlon, of die Triathlon World Tour die gepresenteerd werd. Maar moeten we ook niet voorzichtig zijn dat de PTO straks niet gewoon alles in handen heeft?
Ik denk niet dat ooit gaat gebeuren. Je gaat sowieso... Ik denk dat Ironman te groot is voor de PTO om dat op te slokken. En ik kan me best voorstellen dat ze pogingen gedaan hebben, hoor. Dat kan ik me zo voorstellen. Als ze dit hebben gedaan met Challenge Family, dan weet je eigenlijk achter de schermen, zal er alleszins over gepraat zijn en zullen er best wel pogingen of analyses gebeurd zijn en pogingen ondernomen om te kijken, kunnen wij een groot merk als Ironman overnemen en hoe zit het daar investeringsgewijs en dergelijke. Maar je gaat altijd wel challenges blijven krijgen. En ik zeg het, de move die bijvoorbeeld Supertry nu doet, en achter Supertry zitten ook een paar mensen die heel intelligent zijn en met veel geld. Dus je gaat altijd wel die concurrentie en die competitie blijven krijgen. En je hebt natuurlijk ook, Tim, en dat is wel voor atleten belangrijk, dit is een beetje het alternatieve circuit. Ik ken een aantal Belgische atleten bijvoorbeeld, die kiezen gewoon 100% voor Challenge, omdat ze niet voor Ironman kiezen. En dat is ook natuurlijk iets, als alles één wordt, ja, dan ga je toch weer mensen krijgen die gaan kijken naar andere wedstrijden en die andere wedstrijden gaan doen groeien. Dus nee, daar zie ik niet echt een risico in. Ik denk dat het risico is, of het gevoel misschien kan zijn bij de atleten van oei, wat gaat dit doen met mijn favoriete wedstrijd en gaat dat mij meer kosten in de toekomst? Want dat zal natuurlijk ook wel...
Ja, maar dan denk je inderdaad echt... Dan, want dat ben ik helemaal met je eens, maar dan denk je puur vanuit de ace-groeper, zeg maar, de recreant.
Ja, ja.
Maar als je meer vanuit de profatleet gaat kijken,
ja.
Dan denk ik dat het wel eens ineens heel anders kan gaan worden. Want stel je voor, Hans, we hebben volgend jaar een wedstrijdserie met ongeveer 80 wedstrijden. Waarvan het overgrote merendeel in dit geval natuurlijk in Europa is. Hè? Want je hebt het dan over dus eigenlijk de T100-series. Nou, oké, dat is verspreid over de hele wereld. Maar World Triathlon-wedstrijden, dus voornamelijk de WTCS'en en die World Cups.
Mm-hmm.
Maar ook de Europe Cups. Nou, dus het overgrote deel valt al in Europa.
Vergeet niet de Afrika Cups, hè, Tim.
Afrika Cups. een grote deel van de Challenge Family-wedstrijden natuurlijk in Europa. Dus dat betekent al dat je in plaats van Ironman, waar nog steeds het merendeel van de wedstrijden, ook al zien we dat als Europeanen misschien niet zo snel, maar het overgrote deel is in Amerika en niet in Europa dus. Als jij straks een serie hebt van 80 wedstrijden, die de komende jaren waarschijnlijk alleen nog maar groter gaat worden, want er zullen ongetwijfeld ook nieuwe wedstrijden bij gaan komen, denk ik. Dan heb je echt een hele serieuze tegenhanger voor Ironman.
Mm-hmm.
En als ik dan een beetje naar de strategie kijk van de PTO, dan zetten zij nog veel meer dan Ironman in op broadcasting. Want als er iets is waar ik achter ben gekomen dit weekend, is dat dat toch, ook al dachten wij dat dat misschien een klein beetje minder ging worden, is dat broadcasting is nog steeds hun heilige graal. Dat is eigenlijk nog steeds waarvan zij verwachten, dit moet de sport naar het hogere level gaan brengen.
Ja.
Laten we heel eerlijk zijn, Hans. Voor iedere profatleet is het fijn als je straks lekker op tv bent.
Ja.
En als jij je volledig kunt committen, kunt toewijden aan één serie met het vooruitzicht dat je bij iedere wedstrijd een lekker potje prijsgeld hebt en dan aan het eind van het jaar de kans hebt op, nou ja, ik zou bijna willen zeggen een astronomische bonus, ja, dan is het ineens heel wat minder interessant om Hawaii te doen of Ironman te doen. En dan kan je wel inderdaad Hawaii hebben als je Ironman bent, maar ja. Uiteindelijk is het ook maar een naam, hè, Hans? En kijkt de gemiddelde triatleet toch nog steeds naar het geld wat ze kunnen verdienen? Profatleten dan, hè?
Ja, ja. Ja, klopt, klopt. Ik zeg het, ik denk dat je wat pros betreft echt wel nu gaat naar de tweesplitsing Ironman Pro Series en Triathlon World Tour. Dat sowieso. Eigenlijk zat dat er al sinds afgelopen seizoen een beetje in. Er zijn er weinig. Alleen Lucy Charles heeft eigenlijk nog een beetje in beide klassementen echt een rol van betekenis gespeeld. Ja. Maar je ziet van... als je kijkt naar de twee grootverdieners, bij de mannen bijvoorbeeld, was dat Christian Blumenfeld, geen enkele T100 gedaan. En Hayden Wild, geen enkele Ironman Pro Series gedaan. Maar alle twee wel meer dan $300.000 aan prijzengeld binnengehaald. Dus dat stond al heel hard los van elkaar. Dus je kan er geef op innemen dat die kloof alleen maar groter gaat worden en dat je dus of de Triathlon World Tour doet of de Ironman Pro Series. Maar een combinatie van die twee, dat wordt een moeilijke, tenzij natuurlijk een jaar zoals nu, 2026, waarin de T100 naar 4 wedstrijden gaat. En dat je daar wel weer ziet, bijvoorbeeld Jelle Geens, die zijn volledige Ironman in Texas aankondigde, die zei van, ja, ik ga T100 combineren met het WK 70.3 Ironman en het WK Ironman in Hawaii. Want ja, het zijn maar 4 wedstrijden en hij zal ze allicht niet allemaal meepikken. Maar hij gaat er wel nog doen. Dus dat is wel een opvallende. Ik denk, was dit een seizoen geweest met 8 wedstrijden plus een Grand Final, dan zou, dan zou die keuze harder zijn geweest naar ofwel T100 ofwel Ironman Pro Series. Ik denk dan ook dat 2027 dat wel eens een heel apart jaar kan gaan worden.
Ja, is de tijd voorbij dat triathlon een soort niche sport is? Is het nu wel echt, komt het echt nu gewoon, gaat het richting niveau, noem maar op, wielrennen, tennis, nee. Voetbal, et cetera?
Nee, nee, nee. Daar ben ik toch nog altijd categoriek over. En ik vind het mooi, het streven van een Sam Renouf naar broadcasting. De eerste gedachte dat ik erbij kreeg, Tim, is... zorg eens een keer dat je een goede broadcast verzorgt, maar goed.
Ja. Dat ben ik niet met je eens. Ik vind dat de livestreams over het algemeen, dat heb ik ook altijd gezegd, voordat mensen zeggen je bent een hypocriet, maar de livestreams zijn over het algemeen goed, vind ik hoor, van de PTO, toch?
Ik blijf toch af en toe op mijn honger zitten en weet je, de af en toe cruciale beelden missen, omdat je, en dat er natuurlijk mee te maken dat je vrouwen en mannen samen had en dan...
Zijn we natuurlijk vanaf dit jaar beter, gaat het beter worden.
Daarom. Dus ik hoop dat wel wat beter gaat. Maar het is nog niet op het niveau dat je zegt van de regie van een World Cycling klassieker.
Nee, oké.
Ja, dat is toch nog wel wat anders. Dus, en ook naar publieke belangstelling toe en dergelijke. Ik denk, daar zitten we echt nog wel ver van. En daarom weet ik niet of dat het broadcastgedeelte dat echt wel zo superbelangrijk is. Want ik denk vooral ook van... als je kijkt van hoe groot het online gebeuren tegenwoordig is... En ik ben helemaal van een oudere generatie. Jij stilaan ook, Tim. Het lineair tv kijken en Eurosport opzetten, dat gaat steeds minder worden. Ik vond dat nu met de winterspelen die bezig zijn, bijvoorbeeld een opvallende met Jutta Leerdam.
Ja.
Die heeft dan één interview gegeven en is dan boos weggelopen van het interview. Maar die heeft eigenlijk een persban gehad. Want ja, wat heeft zij nog pers nodig? Die heeft miljoenen volgers op social media. Elk bericht dat ze daar post wordt 10 keer meer gelezen dan welk krantenbericht of tv-bericht ook maar.
Ja, nou ja, en achteraf heeft ze gelijk gekregen, hè? Olympisch goud. Dus ja. Niemand die er wat kan maken. Maar... ja, je kunt daar natuurlijk ook van alles over zeggen, Hans. Want uiteindelijk kozen ze er toch weer voor om ze toch maar te woord te staan. Dus.
Ja, het hoort er ook een beetje bij. En ik denk ook dat je verplicht wordt op een gegeven moment door het Olympisch Comité om die interviews te doen. Zeker na een wedstrijd, zeker als je goud wint. En je moet natuurlijk een keer met de koning op de foto en zo. En daar moeten leuke beelden van zijn. Dus daar kan je niet onderuit. Dat is nu eenmaal, dat zijn van die protocollen. Maar het is wel iets wat je ziet. En ik merk dat ook aan een aantal triatleten die daar gewoon supergoed in zijn. En dat zijn niet altijd de wereldtoppers, hoor. Die echt heel veel... Op social media gedaan krijgen. Ik merk het ook bijvoorbeeld, ik weet niet of je het hebt zien voorbij komen, de reel van Martin Varil, die op training door het water fietst in Girona, waar de weg weggespoeld was, letterlijk.
Alles voor die 50 kilometer omfiets, hè?
Ja, dus hij is gewoon doorgegaan. Dat was iets wel... Ja. Wel mooi. Ik heb er nog op gereageerd. Ik zeg eindelijk aquabike voor Martin Varil. maar als je ziet hoeveel reacties dat krijgt en hoeveel mensen dat zien, dan denk ik van ja, als je dit op een sportjournaal of zoiets zou tonen, dan zou je volgens mij pak minder mensen hebben die het zelf zouden gezien hebben. Dus dat, daarin zie je toch wel ook de trend. Dus gaan we aansluiten bij de mainstream? Dan denk ik niet.
Ja, maar werkt het niet andersom, Hans? Want werkt het niet zo dat... Als je inderdaad dit soort atleten hebt die actief zijn op hun socials, daar inderdaad een groot bereik hebben, daar horen dan dus ook mensen bij die nog niet in aanraking zijn gekomen met triathlonsport dit zien. Mm-hmm. Denken, jeetje, wat is dit vet? En die zijn ineens geneigd te denken, oh, eens even kijken, volgende week is er een wedstrijd in, zeg Singapore, er is een livestream, ik ga die wedstrijd lekker op tv kijken straks. Kijk, zo, dat is natuurlijk een aanzuigend effect wat je creëert op die manier.
Ja, dat kan. Ja, dat is een goede redenering. Ik denk dat voor een deel wel waar is. Langs de andere kant vraag ik mij ook af hoeveel volgers van Jutta Leer dan weten dat zij op een klaps gaat, zeg maar. Hè?
Ja, nee, maar juist omdat de triathlon natuurlijk een nog steeds een uiteindelijk kleine sport is, mm-hmm. Denk ik wel dat je dus op dat vlak, in tegenstelling tot de grote sporten die al volledig op de kaart staan, kun je nog best wel wat stappen zetten, denk ik. En dan helpt het wel als je een paar van die vaandeldragers hebt die op socials lekker actief zijn en vervolgens de mensen naar de tv-uitzendingen trekken. Dan kan ik me wel voorstellen dat dat een, een aanzuigend effect heeft voor de sport. En dat je op die manier dus de sport ook echt wel aanzienlijk groter kan maken.
Ja, ik ben het heel met je eens, hoor. Dat zal absoluut het geval zijn. Maar ja, dan moeten we met z'n allen ook dat beter doen. En dan blijf ik af en toe nog wel op mijn honger zitten. En wat ik nu zie, en dat is gewoon ook een vaststelling, en dat gaat ook gewoon verder, en ik merk het nog altijd wekelijks, hè, want wij willen heel graag verslag uitbrengen van wedstrijden, is dat in de aanloop naar de wedstrijd wordt er heel veel gedaan op social media. Wordt er echt superveel reclame voor gemaakt. op wedstrijddag moet je al blij zijn als je één of twee beelden ziet. En de dagen nadien is het gewoon stil. En dan denk ik van, ja, maar ook aan ons als atleten, als organisatie, als iedereen rond de sport, om dat verder op te pakken. Maar goed, dat is een beetje persoonlijke frustratie in het hele verhaal. Maar ik zie het wel vaker gebeuren. Het draait in mijn inzien tegenwoordig ook meer en meer rond participatie, mensen aan de start krijgen, meer tickets verkopen, nog groter worden. En ik denk ook de hele move van de PTO met het inlijven van Challenge Family, dat gaat daar ook mee inpassen. Die krijgen er gewoon duizenden atleten bij die zich gaan inschrijven en die op die manier kan bereiken en mooier voor de sponsoren en alles daar rond. Dus ik denk dat het toch eerder daarin gaat zitten en dat wij vooral vanuit de media heel erg kijken naar dat profgebeuren. Maar ik was daarnet al aan het kijken van de eerste reacties op het persbericht, want het is echt wel groot nieuws hè, dat de PTO Challenge Family overneemt. Ja, ça va wel. Dat valt nog wel mee, hoor. Het zijn er nog niet superveel.
Nee, maar het staat ook echt net online, hè, Hans?
Maar ik denk, de pros die dit zien, die gaan wel zoiets hebben van wow, wat gebeurt er allemaal?
Ja, ik denk dat we die balans volgende week wat beter op kunnen maken natuurlijk. Want wat ik zeg, we nemen het op, maar het staat echt net online.
Ja.
Ik denk echt dat er... Nou ja, hier gaan echt wel heel veel reacties op komen. Ik zie nu op de Instagram van T100 en Challenge Family, want ze hebben een collab post gedaan, zie ik nu al bijna 500 likes in. Wat is het, een klein half uurtje.
Ja.
Dus dat gaat echt wel razendsnel. Even kijken, snel de comments. Nou, tot nu toe vooral positief. Ik zie ook wat vragen over, blijft Challenge Rood dan inderdaad gewoon een lange afstand? Jouw gevoel, Hans, als je het dan nu eventjes moet samenvatten, alles bij elkaar genomen, alle voor's en tegens. Scoren 1 op 10, hoe enthousiast? Of hoe negatief?
Scoren op 10, een 7.
Een 7, oké, in de positieve zin denk ik.
Dus geslaagd, ja.
Ja, oké.
Nou, net genoeg moeite gedaan om er door te zijn.
Oké. Zo,
dat was een beetje zoals ik vroeger op school.
Nou, 7 is meer dan voldoende, toch?
Ja, voilà. Dat had ik vroeger ook. Ik dacht, ja, waarom moet je doen voor een 9? Dat is een 7 ook aan.
Zo. Die is er ook weer uit. Nou, Hans, dan inderdaad nog even die supertrui. Dus die gaan hun format aanpassen. Ik ben wel blij dat we minder supershoots gaan krijgen, jij niet? Ja. Zijn we dadelijk
even vanaf? Short shoots.
Nou, dat was toch allemaal ellende, hè?
Ja, ik ben er nooit een fan van geweest. Hè. Ik denk dat voor elke luisteraar van de podcast ondertussen wel duidelijk is. Dat soort alternatieve formats, ik vond dat een beetje te artificieel. En dat is leuk voor een keer. En ik vond dat in het begin, toen als nog Super League heette, en dat zo een beetje aan het begin of aan het einde van het seizoen zat, zo van, je verlengt het seizoen met nog een paar leuke wedstrijdjes op een exotische locatie. Je hebt was dat niet Bermuda, waar ze ook een wedstrijd hebben gehad? En je denkt van, ja, weet je, dit is een fantastisch, leuke locatie, mooie beelden om te zien. Tof, maar ook niet meer dan dat. Het is zo'n beetje die wielerwedstrijd. Die, zijn naam lag op het puntje van mijn tong. Die Nederlandse wielrenner die daar op Curaçao die wielerwedstrijd organiseert en dan andere pro's uitnodigt. En op zich is dat eigenlijk een wedstrijd waar je zegt van, dat is niet echt een wedstrijd, maar dat is altijd wel een leuke afsluiter van het seizoen. Zo zag ik vroeger Super League.
Ja, maar weet je, wat ik gewoon zo raar vind, Hans, ze sturen dan vorige week een persbericht uit en ik liet het jou zien, hè, want ja. Jij hebt dat bericht natuurlijk ook gekregen, maar dat persbericht blonk nou niet per se uit in duidelijkheid.
Nee.
Want je hebt jarenlang een format waarbij je allerlei ultrakorte triathlons organiseert. En iedere keer eigenlijk in een iets andere volgorde. Hè? Want soms had je dan de Eliminator en hoe heet al die rare formats. Maar vervolgens ga je nu over naar 3 races over de sprint distance. Dus gewoon normale klassieke sprintwedstrijden, waarbij steden dan wel wordt toegestaan. En dan de finale, $800.000 trouwens, Hans, 1 dag. Dat is echt bizar.
Ja.
10 diep uitbetaald. Dat is dan wel weer een, zo'n supertrui format. Ja. Welke dat wordt, dat moet nog even duidelijk worden. Maar er wordt dus helemaal niks gezegd van, we stappen inderdaad af van ons normale format. Dus ik vroeg dat ook aan ze. En toen kregen we dus de reactie. Ja, ik had inderdaad wel wat vragen verwacht, want het persbericht is misschien niet altijd duidelijk. Maar
als je dat zelf weet. Ja.
Als je dat zelf weet, ja. Maar los daarvan, het is toch gek, Hans, dat ze in een soort, bijna stilte,
mm-hmm.
ineens een format zo maar aan de kant zetten. Dat is gek.
Ja, ja, ik vond dat ook een hele gekke. Want dat is wel de identiteit van Supertry. En oké, ze hebben daarlangs hebben ze dan dat merk By Supertry, waarbij ze een aantal grote, vooral Amerikaanse organisaties hebben overgenomen. Er is natuurlijk wel het debacle met die wedstrijd bij Los Angeles. Ik ben het even kwijt.
New Jersey, hè? Oh nee, dat is bij New York.
Nee, ze hadden, je had die grote fundraiser waar ook de grote sterren van Hollywood en dergelijke ook af en toe aan meededen. Oh, Jennifer Lopez ooit nog heeft meegedaan.
Ja, hoe heet die ook weer? Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval waar al die sterren aan de start staan.
Ja. Natuurlijk hebben ze daar denk ik de tanden om stuk gebeten. Dan ging dan een nieuwe wedstrijd komen op een andere locatie, daar niet zo ver van. En ook dat verhaal met dan die New York Triathlon by Supertry die niet door is gegaan. Dus ik denk dat dat niet echt helemaal een succesverhaal is geworden. En dat ze nu gaan toch proberen om en het pro- en het agegroep gebeuren te koppelen. Voorlopig bij 3 wedstrijden, die dan ook nog eens op 3 continenten plaatsvinden. Dus ja, ik weet het niet. Nee. Is, ik vond het alleszins een vreemde move. Ik kan me langs de andere kant ook voorstellen dat ze iets moeten beginnen doen. Want met die Super Try-wedstrijden voor de pro's alleen, ja, dat is... Ja, daar kom je er niet mee, denk ik, om je investeerders blij mee te houden. Want ja, waar zit het voor die model erin? Hè?
Ja, nou, er gebeurt in ieder geval niet alleen veel bij de organisaties, maar ook bij atleten. Taylor Nip, die gaat terug naar short distance racing.
Ja.
Maya Kingma, die heeft weer een wielerploeg gevonden. Ben Dijkstra, die laat zich neutraliseren. Die gaat van de Britse nationaliteit naar volgend jaar de Nederlandse nationaliteit. Ja.
Wat vind je daarvan, Tim? Ja, als Nederlander.
Ik moet zeggen dat ik... Ja, hij gaat zijn gang maar. Het maakt mij niet veel uit. Maar wat ik daar opvallend aan vind... Ik heb deze vraag ook uitgezet bij... Eerst Wouter Dijkshoorn, bondscoach. Maar die zei, nee, dit moet je echt eventjes vragen aan Joep Staps, technisch directeur. Nou, dat is inderdaad ook wel, lijkt me inderdaad een logischere stap. Dus ik heb inderdaad die vraag uiteindelijk aan Joep gevraagd of gesteld. En ik zeg van, ja, wat betekent dit dan voor de Nederlandse huidige selectie? Hè? Dus dan de Mits Kolksmans, Ian Pennekamp, Gerald Panjer, Victor Gouné in iets mindere mate. Ja, er komt nogal een grote naam bij natuurlijk. Hè? Hoe werkt dit? Wordt dit vanuit de NTB in één keer goedgekeurd? Of hoe gaat zoiets? Maar hij komt er volgende week op terug. Dus hopelijk voor de podcast. En anders bespreken we het in de podcast daar weer naar. Daar weer na. Maar ja, ik denk dat dit potentie heeft voor de mixed relay. Heel veel zelfs. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat dit kop gaat kosten van een van de Nederlandse mannen, eerlijk gezegd.
Ja, die kans is groot.
Maar daar heb ik een interessant nieuwtje.
Zullen moeten gaan, hè? Dus dat...
Ja, maar ik heb een interessant nieuwtje daarover, Hans. Maar dit moet ik nog wel gaan dubbelchecken. Maar gezien de bron waar ik dit vandaan heb, denk ik vrij zeker te weten dat het klopt. Want nou heb ik me dus laten influisteren dat Ben Dijkstra is overgehaald. En ik zal er maar geen namen noemen. Maar door 2 van de mannen die aanspraak maken op zelf een plaats in de Olympische selectie.
Ja.
Dat is gek, toch?
Ja.
Waarom zou je dat doen?
Ja, je zet eigenlijk je eigen plaats op het spel.
Ja.
Langs de andere kant kan de toevoeging van een Ben Dijkstra ervoor zorgen dat je wel in die top 11 terechtkomt van de Mixed Team Relay. Want de weg naar LA gaat via de Mixed Team Relay verlopen voor heel veel landen. Dat is nu wel duidelijk met de aangepaste kwalificatiecriteria.
Die voor deze Nederland zeker.
Bij ons plaats. En ik denk inderdaad voor Nederland zeker. Voor België ook overigens hoor. Want als wij kijken individueel hebben we natuurlijk nog een Jolien Vermeijlen. Tweede dame binnen de top 50 krijgen, zeg maar, dat is op dit moment nog wel een opdracht. En bij de mannen ook wel. Ik bedoel, daar hebben we Arno Mangal en Erwin van der Plankje, maar die moeten echt nog zwaar op puntenjacht gaan. Lees, als die erin gaan slagen om in de top 50 te komen, dan gaan die uitgeput zijn van een heel lang seizoen allemaal kleine en grote wedstrijden te racen in de jacht op de punten. Dus vanaf mei 2026 is dat weer het geval. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. Je zegt van ja, met een Ben Dijkstra hebben we meer kans om ons hoger te positioneren in de Mixed Team Relay. Dan hebben we al iemand die binnen die top 50 staat. En voor Dijkstra zelf is het een kans, want ja, die jongen wordt 2 keer 8e in een WTCS-wedstrijd. Maar die bokst op natuurlijk tegen een gouden generatie Britten. Waar hij zelf, denk ik, ook wel van weet dat hij net tekort komt om voor een LXG en een Max Stapley en anderen te eindigen. Ja, dat is natuurlijk dat is een lastig verhaal. En dan...
Vanuit hem is het totaal begrijpelijk, toch?
Ja. En hij heeft ook wel echt een goede band met Nederland. Want ik heb hem een aantal keer op wedstrijden gehad, vanaf het moment dat hij al junior was. En ook een paar keer mee gepraat en ook met zijn pa gepraat, die Nederlander is. Wat wil je met een naam als Dijkstra? En dat Nederlandse gevoel, dat is er ook wel. En hij verstaat ook nog best wel wat Nederlands. Dus ik vond het ook niet zo'n verrassende. Het is natuurlijk een verrassende dat hij binnen dan het gebeuren van de NTB gaat terechtkomen. Ik ben zeer benieuwd. Maar ik denk dat het voor Ben Dijkstra alles in zijn goede stap is om zelf individueel naar de speler te geraken. Dat sowieso. En op zich is dat dan ook voor Nederland goed nieuws dat je dan al mogelijk één atleet hebt die redelijk zeker gaat zijn van kwalificatie.
Ja, nou, interessante move. Ook interessant, Hans.
Nog even terug, want je noemde daarnet dus Taylor Knipp. Die vond ik ergens wel opvallend, omdat eigenlijk na Parijs heeft ze toch wel een paar keer uitgesproken van dat ze vol op die lange afstand wou gaan, dat ze het draafde in de korte afstand triathlon, zo wel triathlon, dat ze daar eigenlijk een rothekel aan had en dat ze liever voor uitdagende fietsparcours gaat en dergelijke. En dat ze dan nu toch terugkeert naar die short distance. Ja, het enige wat ik mij er kan bij voorstellen, Tim, is van het is op eigen bodem en je bent Amerikaans en je wil daarbij zijn. Maar ja, ik weet niet met hoeveel ambitie Taylor Knipp moet terugkeren naar de short distance. Ik weet niet hoe jij daarover denkt.
Ik denk precies wat jij zegt. Ze wil natuurlijk heel graag LA meepakken. Olympische Spelen in eigen huis, dat is natuurlijk heel speciaal. Maar je mag het van mij opschrijven, Hans, en hoef ik mijn glazen bol niet eens uit de kast te trekken. Maar je mag me er over anderhalf jaar aan vasthouden. Of op terugpakken. Maar Taylor Knipp gaat echt geen grote short distance wedstrijd meer winnen. Mm-hmm. En dan heb ik het dus inderdaad niet over een Europe Cup eventueel. Of een Afrika Cupje. Maar en wellicht dat ze ook nog wel een keer een World Cupje ergens mee pakt. Weet je wel, en wint. Als er niet al te veel sterke dames aan de start staan. Maar noteer maar vast dat die echt geen WTCS gaat winnen. Je maakt mij echt niet wijs dat zij op de korte afstand nog tegen het hedendaags geweld op kan, toch?
Ja, ik vraag me het ook af. Ik vraag me het ook
dat
af.
Kan,
ik denk,
dat kan haast niet.
Als je nog een parcours tegenkomt wat een beetje uitdagend is, dat ze daar het verschil kan maken. Maar ik denk dat zij qua loopsnelheid niet meer het niveau heeft om mee te gaan strijden met een Cassandre Beaugrand bijvoorbeeld. Of met een. Je merkt het ook al internationaal op de long distance, hoe lastig het ze heeft met Julie Deron. En laat Julie Deron een 10 kilometer lopen tegen Taylor Knipp. Ja, dan denk je dat het 9 keer van de 10 Deron is die het wint. Dus,
dat denk ik ook. Maar goed, ik moet wel zeggen, ik vind het wel leuk om er weer in actie te gaan zien komen op die korte afstand. Wat dat betreft, het is wel altijd een atleet die voor vuurwerk zorgt.
Ja. Nee, daarom. Ik vind het mooi. Dat wel. Maar ja, ik hoop voor haar dat het lukt om zich te kwalificeren. Zelfs.
Ja, oké.
Okay, nou, ja, de Amerikaanse delegatie natuurlijk. Amerika mag meer atleten afvaardigen, geloof ik. Hè? Dus als host country.
Ja, van Trump mag het vast, toch? Ja, hij zal het vast goedkeuren, denk ik. Nou, laten we dan Maya ook nog even bespreken, anders. Dan hebben we die ook gelijk meegepakt. Want ja. Maya Kingma, vorig jaar natuurlijk de overstap gemaakt naar het... Het profpeloton, het profwielrennen. Ze kwam toen bij de ploeg EF Education Oatly. Maakte gelijk een week later toen haar debuut in de Giro d'Italia voor vrouwen. Kwam al snel vroeg te val, in tweede etappe uit mijn hoofd. Stapte toen af, heeft toen nog een paar ritjes gedaan of een paar koersjes. Maar eind van het jaar geen nieuw contract, liep het contract alweer af. Nou, toen schreef ze ook wel dat ze hoopte dat ze ergens anders iets zou vinden. En dat heeft ze nu gevonden in de Pro Continental ploeg Team Aro Mitalia 3T Vaiano. Ik hoop maar dat ik het goed uitspreek. En volledige focus op het fietsen. En dan denk ik allemaal bij mezelf, ja, zal maar wel. Want het meest verrassende eigenlijk, alhoewel bij Maya Kingma is het ook weer niet heel verrassend, want we wisten het natuurlijk wel. Maar was dat ze in die aankondiging eigenlijk ook weer de nadruk legde over dat ze zich als atleet eigenlijk helemaal niet tot haar wasdom ziet komen in de huidige werkomgeving rondom de Olympische triathlon.
Mm-hmm.
En het is een beetje een terugkerend verhaal natuurlijk, Hans, maar het is wel een beetje treurig, hè?
Ja, nee, datzelfde gevoel had ik er ook een beetje bij. Ja, ik denk dat Maya de juiste keuze maakt door te focussen op het wielrennen.
Maar moet ze dat ook steeds blijven zeggen, denk je?
Nee, ja, maar dat had ik daarom dat ik zeg van, volgens mij lijkt het gewoon goed, focus op het wielrennen en sluit dat hoofdstuk af. Want, weet je, ze heeft nog een keer geprobeerd op de long distance. Dat is geen succes geworden. Ik wil het haar absoluut nog een keer zien proberen in de allerbeste omstandigheden. Denk ik van, misschien zit daar wel wat in. Maar als zij zich gewoon daar niet goed bij voelt en als dat telkens begint terug te komen, ja, dan zou ik gewoon kiezen voor het wielrennen te gaan. Ik denk ook van het ene een beetje en het andere een beetje dat een moeilijk verhaal is. Dus nee. En de stap die zij nu zet, misschien had ze beter die stap vorig jaar gezet, eerst naar een wat kleinere ploeg, om dan proberen de opstap te maken. Want nu ja, zat ze natuurlijk meteen bij echt wel een topploeg, bij Education First. Dus ja, ik hoop voor haar dat dit daar gewoon wel leuke wedstrijden gaat opleveren.
Ja.
En dan wil ik nog een bruggetje maken tussen triathlon en wielrennen. Vorige week nog gebracht. Ik vond het eigenlijk best wel mooi. Hayden Wild, die ging meedoen op het Nieuw-Zeelands kampioenschap tijdrijden. Dat vond ik ook wel een toffe. En ik heb geschreven van dat die verrassend vierde werd. Maar eigenlijk, Tim...
Nee, hè?
Nee, ik zat er eigenlijk op te wachten. Dus zo super verrassend was het ook weer niet.
Sterker nog, ik vond het eigenlijk verrassend dat hij geen podium pakte.
Ja, het was op een handvol seconden. Dus op zich... Je doet het wel tegen toppers die gewend zijn van zo'n tijdrit te rijden. En die qua bochtentechniek en zo, die hebben gewoon een aantal procenten voor. Dat merkte je ook natuurlijk aan de winnaar. Daarvan zei Hayden Wild ook van, ja, die heeft ons gewoon even een lesje fietsen gegeven. Die zit als gegoten op de fiets. Bij Hayden Wild op de beelden zag je wel, het is nog niet de echte typische tijdrithouding. Het is een triathlonhouding die hij heeft. Dus op zich ja, vond ik het wel een mooie. En het toont ook aan hoe hoog tegenwoordig het niveau is in het triathlon. En dat is wel mooi. Hij heeft overigens 2 dagen nadien heeft hij ook de wegrit meegereden. En dat is uitgedraaid op een uitputtingsslag. Daar is 1/3 van het peloton binnengekomen. Ik denk nog een man of 40 zoiets. Alles bij elkaar. Nu, ja, ze waren helemaal niet bij elkaar, want het veld lag helemaal uiteen. En Hayden was dan de laatste van die 40 op meer dan 10 minuten, maar wel uitgereden. Terwijl ik dan in het verslag in de Nieuw-Zeelandse media las dat het een super lastige wedstrijd was met heel veel wind en dat echt het hele veld uit elkaar geblazen was met heel veel opgaves. Maar hij heeft wel doorgezet. En dan denk ik van, ja, kudos voor Hayden dat je dat doet en dat je toch naar die finish gaat. Dus het is voor mij echt wel een indicator hoe sterk tegenwoordig het fietsniveau is in triathlon.
Ja, maar ik wil je daar iets over vragen, want dat vind ik wel interessant. En eigenlijk vroeg ik me dat ineens af toen ik zag dat hij ging meedoen. We zien natuurlijk steeds vaker, hè, atleten die dit soort uitstapjes maken. Nou, Taylor Nip noemden we net nog. Die heeft natuurlijk gewoon een soort tweede carrière als tijdrijdster ernaast. Die heeft vorig jaar, of 2 jaar terug, ook in Parijs de Olympische tijdrit gereden.
Ja, Amerikaans kampioen geworden, hè?
Amerikaans kampioen, inderdaad. Wat bij mij dus de vraag een beetje doet opreizen. Kijk, we hebben enerzijds heel erg de discussie van, er zijn zoveel wedstrijden tegenwoordig. Het is bijna niet meer te kiezen voor atleten. Plus, hun schema loopt eigenlijk over in wedstrijden. Hè? Dus weinig tijd voor herstel. Ze moeten constant maar door en door. Maar aan de andere kant heb je dus steeds vaker atleten die ook nog eens wat wedstrijdjes gaan meepakken in andere takken van sport. Dat is best een gekke waarneming dan, toch?
Ja, klopt. Nu, het gebeurt al wat langer. Hè. In het wielrennen hebben wij bijvoorbeeld Lotte Klaas, we hebben Sarah van der Vel gehad, ex-Belgisch kampioene, op de halve triathlon, die dan ook in het wielrennen succesvol was. Ook daar weer in het tijdrijden vooral. Lotte Klaas, die vorig jaar een klassieker won. Je ziet het vaker, maar het gebeurt ondertussen al wel een tijdje, maar ik denk dat gewoon de sport zo sterk geworden is, dat is wat ik wou zeggen. En eigenlijk is dat niet alleen in het fietsen, als je ook kijkt in het lopen en het loopniveau van een aantal mensen. Zo'n LXG die een topmarathon loopt, en zo zijn er best nog wel een aantal anderen die, als die zich wat meer op het lopen zouden toeleggen, die doen ook gewoon mee. Als ik bij ons kijk, dat Arno Dely, die staat gewoon in de top 10 qua Belgische tijden op de 10 kilometer. Die doet gewoon nu mee met mannen die weet je, in aanmerking komen voor een selectie voor EK's en WK's. Ja, dan merk je gewoon hoe hard de triathlonsport progressie heeft gemaakt en hoe snel het overal gaat. En ik denk het enige wat daarin ja, achterblijven is misschien te groot gezegd, maar ik denk dat het zwemmen, dat dat nog wel het grootste verschil is. Maar dat heeft dan ook wel puur te maken met dat je als topzwemmer echt alleen maar die focus hebt op het zwemmen en op die techniek en uren in binnenbad doorbrengt. Maar qua wielrennen en qua fiets en qua lopen, ja, dan zijn er tig atleten die mee kunnen.
Ja, nou inderdaad, mooi om te zien. Kort na onze aflevering van vorige week, Hans, toch weer zoiets wat er dan net nakomt. Maar ze kunnen aankondigen wat ze willen natuurlijk bij de PTO en Challenge. Maar Jelle Geens, je noemde hem net al eventjes kort, heeft bekendgemaakt waar hij zijn debuut gaat maken, Ironman in Texas. Maar eigenlijk het mooiste nieuws, en zeker voor de fans, is dat hij het WK 70.3 en het WK op Kona wil gaan combineren. Moet zich natuurlijk nog wel even kwalificeren voor Kona, maar dat zal denk ik wel gaan lukken, Jelle Geens.
Daar gaat zo wat iedereen van uit.
Ja, daar gaat iedereen van uit, wat misschien ook wel weer een extra last is, maar goed. Mm-hmm. Maar ja,
en ik denk, ik moet er eens
het is eigenlijk zijn enige doel, hè, Hans, in zijn carrière, zei hij.
Ja, maar ik moet eens even nakijken, want je zegt van, ja, hij moet zich eerst kwalificeren. Hij moet volgens mij gewoon valideren. Ik denk dat
omdat hij natuurlijk wereldkampioen is.
Ik denk dat je als wereldkampioen 70.3, dat je ook automatisch startrecht hebt. Maar je moet natuurlijk wel dan die ene finish op de volledige hebben om te valideren voor het WK.
Ja, dat klopt. Je hebt gelijk inderdaad.
Ja.
Maar hij moet zich dan nog even kwalificeren door te valideren dus, door die finish te halen. Nou, dat zal dan zeker wel gaan lukken. Alhoewel, er kan natuurlijk nog steeds heel wat gebeuren, zeker in Texas.
Had de vraag eerder al gesteld van waarom Texas? Waarom ga je niet een gemakkelijkere triathlon uitkiezen? En daar heeft hij dan ook op geantwoord en gezegd van, ja, ik wil gewoon met de beste der wereld racen. Ik wil altijd winnen. Ik wil altijd de beste kloppen. Want de andere mogelijkheid was Zuid-Afrika. Dat is op dezelfde datum. Maar hij zei, nee, ik ga voor Texas. Daar zijn meer slots, maar hij heeft dus in principe geen slot nodig. Maar daar zijn gewoon alle wereldtoppers. Ik denk dat hij meteen Texas wil winnen en iets laten zien.
Maar ja, we twijfelen er eigenlijk ook allebei niet aan dat hij ook echt in de mogelijkheid is, toch?
Nee, ook als je de reacties ziet, ik denk dat er niemand aan twijfelt. Dat kan de grootste valkuil overigens zijn. En dat is iets wat ik aan het einde van het jaar, of aan het begin van het jaar, ik weet niet meer welke aflevering het precies, dat we hadden. Ik denk dat het over de vooruitblik op 2026 was, dat ik toen nog heb gezegd van dat het voornemen is dat we dit jaar toch niet te gemakkelijk die lat te hoog gaan leggen en alles zomaar for granted nemen, omdat er al zo'n topprestaties zijn geweest. Stel je voor dat als Jelle Geens bij zijn debuut vijfde wordt in Texas, dat we dat niet gaan bespreken als een ontgoocheling. Dan moeten we eigenlijk zeggen van wauw, een debuut met een vijfde plaats, weet je. Dus ik wil me daar wel voor wapenen van dat we die latten hoog leggen en die verwachtingen meteen zijn van ja, hij wordt wereldkampioen. Langs de andere kant, Tim, hij steekt het nu niet onder stoelen of banken. Hij wil gewoon Hawaii gaan winnen in de toekomst.
Ja, en wat ik gewoon zo opvallend enerzijds en mooi anderzijds vindt, is dat hij zegt van, ja, eigenlijk ik heb gewoon nog één doel nu in mijn loopbaan. En dat is dat WK op Kona winnen. Dat is wat hij wil. Hij hoopt dit jaar ook nog, alsof het eigenlijk niks is, de eerste atleet ooit te worden die 3 keer 70.3 wereldkampioen op rij wordt.
Ja.
En dat wordt nog best een lastige combi, Hans, want het zit een maandje tussen die twee wedstrijden.
Ja, ja.
Wat zie je van die combinatie? Wat vind je daarvan? Stel je voor, het zou maar gebeuren, Hans. Wereldkampioen 70.3, maandje later wereldkampioen op Kona.
Ja, dat gaat een lastige worden. Zeker ook omdat het WK 70.3 in Nice is. Heel ander parcours. Langs de andere kant is Jelle gewend geweest heel zijn carrière door om kort achter elkaar topwedstrijden te racen. Dus dat voordeel heeft hij
wel. Maar niet op die afstand, hè?
Niet op die afstand, maar ja, toch. Hij gaat het nu proberen, hè, want hij gaat eerst Geelong doen. Daar start hij zijn seizoen, waar hij vorig jaar ook gewonnen heeft. En dan zit er exact 4 weken tussen Geelong en Texas. Dus dat is voor hem eigenlijk een eerste graadmeter van hoe goed herstel ik van zo'n halve om dan vervolgens een volledige te doen. Dus hij is daar al wel mee bezig. Ik denk dat het mogelijk is, maar goh, ik denk op een gegeven moment, als Jelle Geens, Tim, merkt van, het gaat lastig worden voor mij om met deze vorm Nice te winnen. Ik wil nog wat doortrainen richting Hawaii. Dat hij alleszins Nice gaat meepakken, maar dan misschien niet aan 100% daar voor de wereldtitel gaat en zegt van, ik ga alles op Kona zetten. Dat zou ik zomaar kunnen.
Dat vind ik een interessante, want ik weet niet hoor. Want ja, wat ik zeg, hij wil dus ook heel graag de eerste atleet ooit worden die 3 keer op rij Wereldkampioen 70.3 wordt. Dus dat is natuurlijk ook nogal een dingetje wat hij waarschijnlijk heel graag op zijn naam wil hebben.
Ja, tuurlijk, tuurlijk. Gaat hij zeker voor willen gaan. Maar ik zeg, als hij merkt van het is echt niet mogelijk met die 4 weken ertussen. En uit alles blijkt wel dat het grote doel Kona is. En weet je, als je Kona niet wint en je bent 3 keer wereldkampioen 70.3 Ironman, dan heb je nog altijd Kona niet gewonnen. En hij geeft ook wel aan in het hele verhaal op zijn YouTube van ja, hij zit nu wel op een leeftijd dat het een beetje nu of nooit begint te worden. En dat is natuurlijk ook iets wat meespeelt. We hebben het er eerder in de podcast al een keer over gehad. Hè. Na Parijs hebben we eigenlijk toen al de conclusie gemaakt, bijna 2 jaar geleden, van zijn Marten en Jelle niet 4 jaar te lang doorgegaan op die korte afstand. Ja. En dan bleek dan in datzelfde jaar, toen ze op de T100 in 1 keer hoge toppen gingen scheren, van dat misschien wel effectief zo is. Dus ja.
Nou ja, wel jammer voor Jelle Geens dat hij dan Menno Kolhaas gaat tegenkomen op Kona en die gaat winnen gewoon.
Ja. Alright, laat Holland-België maar komen. Ja.
Ja, maar Hans, hoe vet zou het zijn, jongen?
Dat is straks... waar, op dat vlak ga ik jouw glazen bol dit jaar zo verpulveren. Je had echt meteen spatten met het glas langs alle kanten, jongen.
Ja, maar Hans, kun je je voorstellen, we zitten nu dat we dit opnemen in plaats, op woensdag 11 februari.
Ja.
En we hebben het nu over een eventuele Nederlandse-Belgische battle om de winst op Kona. En natuurlijk, wij begrijpen als geen ander dat het nog te vroeg is. Een seizoen is nog lang, er kan nog van alles gebeuren. Maar we hebben toch niet vaak in zo'n positie gezeten dat we dit überhaupt kunnen bespreken, hè?
Nee, dat is ook waar. Dat is ook waar.
Vet,
ik was daar net meteen ook even aan het denken van, zou er nog Noren zijn met een Belgische of een Nederlandse naam?
Nou ja, we gaan... Nou ja, Bloemenveld. Klinkt toch wel Nederlands, hè?
Ja, Bloemenveld. Ja, inderdaad.
Alright, Hans, we zijn er doorheen, denk ik, hè? Of heb je nog een dingetje?
Ik heb nog een dingetje, eigenlijk twee, want ik hinderde er straks al naar. Want dat werd bij ons wel opvallend goed onthaald. Het nieuws van de nieuwe 70.3 Ironman in Frankrijk, in Versailles, met finish voor het iconische Château de Versailles. Met zwemmen in het water waar wij in 2024 samen over aan het discussiëren waren, Tim.
Ja. En dat... Ja, eigenlijk kun je er 1 ding over zeggen, Hans. Het is gewoon een, toch wel meer dan iconische locatie, toch?
Ja, daarom. En ik denk dat die in no time gaat uitverkopen. Ook omdat zoveel andere wedstrijden uitverkocht zijn. Maar dit is wel een race, denk ik, dat veel mensen willen gaan doen.
Ik zag ik al wil heel zeggen, Hans, mijn... sorry. Ja. Huh? Nee, ik wilde zeggen, ga door. Maar want ik wilde alleen zeggen, ik begrijp echt dat het iconisch is en vet. Maar mij spreekt het nou als locatie totaal niet aan, eerlijk gezegd.
Ah, oké. Okay. En om welke reden?
Ik heb het gewoon niet op die klote Fransen. Nee, ja, ik weet niet zo goed wat het is. Want dan zie je bijvoorbeeld die nieuwe wedstrijd is natuurlijk dan een paar dagen ervoor in 3 dagen uitverkocht. Hè? Malaga, de vervanger van Marbella. Kijk, daar denk ik dan gelijk, ja, weet je wel, daar wil ik heen. Gegarandeerd mooi weer. Ik weet niet, dat spreekt me gewoon meer aan dan Frankrijk.
Ja, oké. Voor veel Belgen, want dat zag ik in de reacties, die zijn er wel mee bezig. Ja, het is op goed 4 uur rijden van de Belgische grens, dus je bent er zo. Ideaal. Je moet niet eens, in principe moet je niet eens een hotel boeken, bij wijze van spreken. Natuurlijk ga je dat wel doen, want je wil op tijd voor de wedstrijd er zijn en alles mee beleven. maar ja, weet je, het hele park daarachter, het kasteel, de streek... Zoveel kansen krijg je niet om in zo'n omstandigheden te racen. En het is ook nog een mooi glooiend fietsparcours. Met 1 grote ronde van 90 kilometer. Dus dat gaat ook wel de non-drafting liefhebbers aanspreken. Dus ik denk wel dat er heel veel Belgen naartoe zullen trekken, omdat het zo dichtbij is. Knokke Heist is bij ons ook al ruim uitverkocht. West-Friesland is uitverkocht. Dus op dat vlak, dan denk ik wel dat we er veel Belgen gaan krijgen. En wie weet zien we, want dat was dan nog het laatste puntje dat ik nog even wou maken. Misschien zien we er wel een legende aan het werk die nog even daar een trainingswedstrijdje komt meepikken voordat hij zich wil gaan kwalificeren voor Hawaii. Want ook daar is veel reactie opgekomen bij ons. En hij zelf ook overigens heeft nog reactie gestuurd en ons Instagram post geliked en zelf nog even doorgezet. Norman Stadler gaat een comeback maken. Ja. En ik kreeg al een paar verontruste agegroepers via de berichten. Die zeiden van, oeps, dat is een plaats achteruit. En dan gingen ze kijken en zeiden, oh, maar niet in mijn agegroep, valt mee. Want hij is 52 ondertussen.
Ja, 1973 hè, komt hij, ik heb het hier gelijk voor me staan.
Ja.
Maar,
dus,
maar
dit is wel echt, hè? Ja, ik vind dit wel geweldig. Want dit is echt een van de grote namen van de sport. Waar wij vaak mee te maken hebben gekregen, want hij is echt wel een generatiegenoot van bijvoorbeeld de Marino van Hoenakker, Rutger Beekens hebben we echt vaak op het scherpst van de snee gestreden. Je hebt dan ook nog die rivaliteit natuurlijk tussen hem en tussen McCormack. Het is altijd wel een figuur geweest, Norman Stadler. En ook bij heel veel Belgen die fan waren, omdat hij was niet van de compromissen. Hij was gewoon van keihard op de fiets een aanval te trekken en alleen te gaan. En ik zag ook al memes voorbij komen die zeiden van ja, die lieten een beeld zien van Norman Stadler die voorbij het prof kopgroepje gaat. Ja, ik ben wel benieuwd. Best wel leuk dat hij dit wil gaan doen op zijn 53ste, zeker op of 52ste. Zeker ook omdat hij met hartproblemen is moeten stoppen met de sporten.
Ja, voor Ironman is het natuurlijk ook bijzonder interessant, hè Hans? Want dit zijn wel de verhalen die je weer lekker wil brengen natuurlijk.
Ja. Langs de andere kant denk ik ook, de Norminator. Er is maar één ding wat we verwachten en dat is namelijk dat hij de mannen 50 age groep gaat winnen.
Ja. Ik zit ondertussen even op zijn Instagram te kijken. Wat wel grappig is, hij heeft dan een foto geplaatst, nou ja, waarin hij echt in een oldschool triathlon pakje op een fiets rijdt. En daar zie ik dat Powerbar heeft gereageerd, want het is een Powerbar pakje. Welcome back, makes us really proud, and we should definitely talk about your new outfit. So, dus ze blijven hem steunen. Maar dat is wel mooi, hè? Dat is wel goede marketing
mooi,
natuurlijk.
Mooi, ja.
Nou ja, we gaan het zien, Hans. Zit hij dan in dezelfde age group als Greg van Avermaat?
Nee. Greg zit in de mannen 40.
Hij zit in 45, hè? Ja, oké, precies.
Ja, Greg nog mannen 40, denk ik, dit jaar. Ik denk niet dat hij naar mannen 45 gaat. Dus,
Nou, dan heb ik hem niet heel vrolijk gemaakt, denk ik, hè? Alright, Hans. Nou, dan zijn we er doorheen. Wat een weekje, Hans. Groot nieuws allemaal.
Ja, inderdaad. Ik ben blij dat we het hebben.
Ja.
Want net zoals vorige week bij Jelle, denk ik, ja, ze zitten allemaal te wachten tot de podcast uitkomt. Maar ja,
gaat nou niet jinx, hè?
Je moet op een gegeven moment wel. Dus
ja,
ik ben zeer benieuwd. Vanaf het moment dat wij publiceren, komt er een groot bericht van Iron Man. Die gaan ook al iets aankondigen. Ik weet niet waar.
Ja.
Maar
misschien op het moment
Donald Trump will make a comeback in Iron Man.
Op het moment dat wij de podcast online zetten, hou ik gewoon standaard mijn laptop een uur bij de hand, weet je wel? Ja, want dan weet ik al, nu moet ik aan de slag. Alright Hans, aflevering 323. Hij zit erop. Expres een dagje gewacht vanwege al dat grote nieuws dus. Maar volgende week zijn we gewoon weer terug op dinsdag. Als er geen gekke dingen gebeuren.
Als er geen groot nieuws is, ja.
Als er geen groot nieuws is. Dus ik zou willen zeggen Hans, tot dan.
Tot dan.